Hey hallo en leuk dat je luistert naar Neeman.
De podcastserie Neeman wil bewuste en onbewuste seksistische genderstereotypen van en over mannen aan het licht brengen en deze doorbreken door een ander verhaal te laten horen.
Ik ben Jules.
En ik ben Daniel.
En deze podcast geeft een beeld van mannenemancipatie en de veelvormigheid daarvan. Persoonlijke verhalen en ervaringen, informatie, inspiratie en handvatten om zelf iets te doen.
In deze aflevering willen we het hebben over mannen in de zorg en zorg in mannen.
Om ons hier meer over te vertellen hebben wij digitaal te gast Pieter Rogaar. Pieter is cybersecurity adviseur bij het Nationaal Cybersecurity Centrum en weet daarnaast keiveel van zorg en heeft meningen. Hij is vrijwilliger bij de Kindertelefoon en voordoener bij Emancipator.
Pieter, je doet heel veel verschillende dingen. Wat is het verband tussen al die dingen wat je doet?
Ja, ik denk dat het... Nou, die veelzijdigheid inderdaad, die zit er heel erg in. En dat is ook wel heel fijn. Het verband is dat ik altijd op zoek ben naar manieren om impact te hebben. Dus echt te zorgen dat het werk dat ik doe gevolgen heeft. Het liefst een beetje op grote schaal. En dat is zowel bij mijn betaalde werk als bij mijn vrijwilligerswerk. Inderdaad probeer ik dingen in beweging te zetten. En wat... De verscheidenheid komt ook heel erg doordat ik niet per se in mijn betaalde werk de ruimte vind om alles te doen en te zijn wie ik zelf ook ben. Mijn werk is best veelzijdig, maar lang niet alles dat ik wil komt daarin terug. Dus dan doe ik het op andere plekken.
En hoe pak je dat in kleine schaal aan?
Hoe bedoel je?
Nou, want je wilt eigenlijk iets bereiken op grote schaal, maar wat doe je dan heel praktisch gezien zelf?
Oh, ik ben een ontzettende opportunist. Dus ik zoek altijd naar plekken waar er dingen in beweging kunnen komen. En dan ga ik daar drukken. Ik doe dit ook wel eens binnen de Kindertelefoon. Dan denk ik, nou, volgens mij is dit onderwerp wel belangrijk. En ik denk dat ze daar misschien wel over van mening willen veranderen. Dus dan ga ik uitzoeken wie daar dan verantwoordelijk voor zijn. En dan ga ik die eens e-mailen en kijken of er iets beweegt en al dat soort dingen. En soms merk je dat er niet zoveel in beweging komt. En dan ga ik weer iets anders doen. Want ik hou er niet van om heel veel werk te doen dat vervolgens tot niks leidt. Dus ik ben voortdurend zo'n beetje aan het prikken. En aan het kijken waar er iets beweegt. En als er dan iets beweegt, ga ik er heel veel druk op zetten. En dan kijken of waar het terecht kan komen.
En daarnaast, je doet ook dingen bij Emancipator. Je bent daar voordoener. Uh-huh. Wat is een voordoener precies? Want zelf als ik die term hoor, ik denk, je doet dingen voor.
Ja. Je doet nieuwe mannelijkheid voor. Nieuwe mannelijkheid doe je voor, inderdaad. Hè? Dus Emancipator gaat over de rol van mannen in emancipatie. En emancipatie zoals dat voor mannen bevorderlijk is. En een voordoener is iemand die daar een soort rolmodel in is. En die dus in zijn eigen leven laat zien hoe dat eruit kan zien. Dus dat zijn mensen die bijvoorbeeld in bepaalde opzichten al het leven leiden waarvan Emancipator hoopt dat het voor meer mannen toegankelijk zou kunnen zijn.
En hoe uitziet dat in de praktijk? Wat doe je als voordoener gewoon heel praktisch gezien?
Als voordoener niet zo heel veel, maar ik ben wel in bredere zin vrijwilliger bij Emancipator. Als voordoener ben ik voornamelijk beschikbaar om zichtbaar te zijn over bepaalde onderwerpen. Dus bijvoorbeeld voor deze podcast, maar ook ik heb wel eens interviews voor profielwerkstukken of scripties of dat soort dingen. Dus het is een soort groep mensen die Emancipator bij de hand houdt om te zorgen dat ze kunnen laten zien wat ze eigenlijk bedoelen.
En over je privéleven gesproken. Mm-hmm. Wij hebben in de wandelgangen gehoord van Hanna dat jij je niet identificeert als man.
Ja. Dat klopt.
Kun je hier wat meer over vertellen?
Ja, ik ben agender. Dat is iets waar ik nog niet zo lang achter ben. Agender zijn, voor de luisteraars, is dat je geen interne notie van gender ervaart. Dus, je hebt vaak een heleboel druk van buitenaf om een bepaald gender te spelen. Maar daarnaast ervaren mensen blijkbaar van binnenuit ook een soort notie van, ja, maar ik ben een man of ik ben een vrouw. En dat heb ik nooit echt gehad. En dat maakte ook altijd dat het spelen van mannelijkheid veel gedoe gaf voor mij. Dat was altijd een soort toneelstukje dat ik voor de buitenwereld deed. En vaak, nou weet je wel, op dagelijkse basis ging dat best wel aardig. Ik vermeed vooral de hypermannelijke omgevingen. Maar ik merkte toch wel dat steeds meer ging wringen. En dat het ook wel gedoe gaf. Dat ik meer ruimte wilde om op bepaalde manieren te kunnen zijn, op bepaalde manieren te kunnen uiten. En vooral dat ik niet...
En je merkte dan dat het toneelstukje van mannelijkheid jou beperkte in hoe jij je wilde uiten?
Ja, en vooral, weet je, ik ben op zich best wel een recalcitrant persoon. Dus in die zin kwam het er altijd, als het moest, kwam het er altijd wel uit. Maar het is een beetje, doe me denken aan, soms heb je van die grafische programma's waar je dan zo'n snap-to-grid functionaliteit hebt. Hè? Van als iets dan verplaatst, dan klikt het zo in de juiste plek volgens het programma. En dat is het een beetje van, ja, als ik er niet te lang over nadacht, dan verviel ik makkelijk in die default van mannelijkheid. Terwijl, ja, dan moest ik dus iedere keer heel bewust erover na gaan denken. En nu zeg ik, nee, sorry, dat is niet mijn default. Ze zoeken het maar uit. Ik ga lekker doen wat ik zelf wil. En dat geeft mij maximale ruimte om mezelf te kunnen zijn.
En was er een bepaalde trigger in jouw omgeving voor jezelf, dat je dacht van, hé, ik heb geen zin meer in dit toneelstuk?
Ja, tenminste, ik kwam er concreet achter tijdens een workshop die Immens Peter mede organiseerde, inderdaad. En daar gingen we echt in op mannelijkheid en wat dat voor jou nou betekent en zo. Daar merkte ik dat ik gewoon helemaal in de knel kwam met het zelfonderzoek van, ja, maar waarom doe ik dit nou eigenlijk, inderdaad? Maar het is ook wel een beetje optelsom. En ik merkte dat ik vooral de last ervaarde in wat ik dan gegenderde ruimtes noem. Dus dat zijn plekken waar extra de norm geldt dat ik me op een bepaalde manier moet gedragen. Dus ik noem, weet ik veel, bruiloften.
Voetbalkantines.
Nou, bijvoorbeeld inderdaad, maar daar kom ik dan nooit. Maar een bruiloft wel bijvoorbeeld inderdaad. Hè? Dan moet je op een bepaalde manier lopen. En dan moet je ook dat heteroseksuele feestje gaan vieren. En dat ook allemaal maar meevinden inderdaad. En omdat ik geen alternatief verhaal had, nou, kwam het alsnog vaak daar wel op neer. Dat het dan maar daarin mee. Maar dat wrong wel.
En hoe werd er door je omgeving op gereageerd toen je zeg maar zei tegen iedereen van ik identificeer mezelf als agender?
Op zich positief. Ik heb het niet heel veel mensen nog verteld hoor. Dus het kan best zijn dat er een hele hoop mensen deze podcast luisteren. En denken, oh.
We hopen dat veel mensen dit luisteren.
Nee, maar dus op zich positief. En ook, kijk, ik word nog steeds door de omgeving als man gelezen. Hè, dus ook, dit speelt ook bij mijn werk bij de kindertelefoon bijvoorbeeld. Als kinderen mij aan de telefoon krijgen, dan denken ze, dit is een man. En dan gaan ze het niet vragen. Ja, dat is voor mij op zich ook niet erg. Wat ik doe is, ik zeg, ik neem de ruimte om ook anders te mogen zijn. Daar heb ik aan het begin wel moeite mee gehad. Van wat betekent dat nou? Dat ik nog steeds passing ben als man. Dus dat ik makkelijk te lezen ben als iemand die in een binaire gender binary past. Dus in een van de binaire gender opties, man of vrouw. En inmiddels realiseer ik me inderdaad dat is gewoon die sociale klasse waar je toe behoort. Dat is hoe je behandeld wordt. Ik heb nog steeds mijn voordeel op de arbeidsmarkt. Omdat ik nog steeds gelezen zal worden als man. Ik heb nog steeds dat ik niet als bijvoorbeeld transgender gelezen word. Dus ook niet te maken krijg met het fysieke geweld dat daar vaak mee gepaard kan gaan. Dat is een voorrecht en tegelijkertijd iets wat maakt dat ik ook wel scherp ben op wat ik voor anderen kan betekenen die niet in zo'n comfortabele positie zitten.
Over dat snap en grid wat je aan het vertellen was, dat brengt mij ook meteen tot onze eerste rubriek. Wat is het meest mannelijkste wat je hebt gedaan? Zal ik beginnen?
Begin
of wil jij beginnen?
Tegen wie heb je het?
Tegen jou, Jules.
Begin jij maar, Daniel.
Oké. Ik had eentje en die vond ik zelf echt heel erg grappig. Het was eind december en Nidia is mijn vriendin. En die was een week vrij. En normaal, zeg maar, hoe het normaal gaat in ons leven is dat we zijn allebei de hele dag aan het werk, maar Nidia werkt vaak wat langer door. Dus ik ben dan eerder klaar en dan ga ik naar de supermarkt en dan haal ik boodschappen en dan ga ik eten koken. Ik heb ongeveer 5 goede gerechten die ik kan maken en die roleren we dan gewoon. Toen was Nidia dus in 1 keer een week vrij. En toen was Nidia dus heel veel aan het koken en ook het huis een beetje aan het opruimen en zo. En ik merkte dus, ik zat daar zo lekker, zo in mijn computerstoeltje, een beetje te gamen en dat soort dingen. En Nidia was eten aan het koken en ik was me toch een partij comfortabel. En ik vond dat toch lekker dat ik in die rol zat. Ik merkte het toch echt. En ik dacht erover na. En om het nog erger te maken.
Maak het nog erger.
Ja, gisteravond was Nidia aan het koken. En op een gegeven moment, het was aan het einde van de dag, dus ik was even een spelletje aan het spelen. En op een gegeven moment doe ik de deur open en roep ik naar de keuken. Is het eten al bijna klaar?
En ik voelde vanuit je gamestoel.
Je voelde hem van heel diep komen.
En op het moment dat ik dat zei, dacht ik, zeg maar, ik schaamde me echt rot. En Nidia keek me ook echt aan van, je bent echt een 15-jarige puber. Ja, ik merkte dus dat ik best wel lekker ging op die lekker conservatieve mannenrol die ik daar had. En ik stelde me echt voor dat ik dan lekker in zo'n hoekje kon zitten met een whisky en een sigaar. En een beetje kon grommen als mensen wat tegen me zeiden of zo, weet je wel. Ik denk, ik merkte dat ik daar heel makkelijk weer in terug viel. En dat het wel heel goed voelde.
En waarom ging je daar eigenlijk lekker op?
En dan heb ik wel een vraag voor je, Daniel. Wat gebeurde er toen? Ging je erin door? Is het weer gestopt? Wat is er daarna gebeurd?
Nou, ik ben me dus... Ik, zeg maar, ik... ik kook heel veel en dat soort dingen. Dus dit was echt, zeg maar, die week vakantie was echt een uitzonderingssituatie wat dat betreft. Maar ja, ik ben me er dus wel bewust van geworden. Maar ik had het ook met Nidia erover en ik weet dus niet of het erg is dat ik het lekker vind dat er voor me wordt gekookt. Maar ik vond het dus grappig omdat het dus wel valt binnen de typische man-vrouw verdeling in een huis. En
nou, dat is de reden,
dan wel lekker.
Ja, dat is de reden dat ik erop aansla. En dat is inderdaad, dit soort zelfreflectie is denk ik heel nuttig, heel waardevol inderdaad, dat je dat van jezelf doorhebt. Maar misken niet wat er daarna gebeurt, namelijk dat je weer teruggaat naar je meer feministische rolverdeling. En we zijn heel erg gewend om die intuïtieve eerste emotionele reactie te overwaarderen. Dus te zeggen, dit is echt. He, dat is dat wat je daar ervaart, dat is echt. En de rest, dat is allemaal maar gepolijst eroverheen. Terwijl het eerste, dat zal nooit weggaan. He, dat is gewoon een soort aangeleerd patroon uit je jeugd bijvoorbeeld. Dat zijn overtuigingen die er nou eenmaal zitten. Dat is niet wat we proberen te veranderen. We proberen niet te veranderen dat je het lekker vindt om gepamperd te worden vanuit een patriarchale dominante rol. Wat we proberen te veranderen, is wat je daarna doet. En dat is, die tweede is daarin veel bepalender voor jouw persoonlijkheid, voor jouw relaties in de praktijk. En ik wil die dus echt niet onderbelichten. Dat is heel belangrijk dat je vervolgens zegt, nou ja, ik vond het comfortabel. Nogal wie dus dat je het comfortabel vond. En vervolgens kies je ervoor om het toch niet te blijven doen. Dus go you.
Dankjewel.
Ja, het klinkt ook echt mega comfortabel eigenlijk als je daar zit. Ik zie het ook voor me met je stoel en chipszakjes om je heen. En je krijgt nog eten ook.
Ja, en Nidia die kookte uit Ottolenghi en het was echt super lekker.
Oh wow.
Dus nou, dat was heel nice.
Jouw 5 recepten zijn niet uit Ottolenghi, of wel, Daniel?
Nee, het zijn voornamelijk burrito dingen.
Oeh, vind ik ook goed.
Wel heel lekker, ja.
Met mannelijke hamburgersaus eroverheen.
Ja, barbecue saus for real men only.
Hey Pieter, jij geeft aan dat mannelijkheid eigenlijk een toneelstuk is. Wat heb jij gedaan in de afgelopen periode wat binnen dat toneelstuk past?
Oef, ja.
Dus wat is het meest mannelijkste wat jij hebt gedaan?
Ja,
dat is het meest mannelijkste, dat is dubbelop.
Oh,
maar niet man. Uit.
Ik moest hier echt. Ik was heel blij dat ik van tevoren wist dat jullie dit gingen doen. Want dat is echt zoeken voor mij, inderdaad. Ik heb allemaal van die rare hobby's zoals breien en zo. En het is voor mij echt even zoeken naar de dingen. Ik denk dat het mannelijkste dat ik heb gedaan de afgelopen tijd is dat ik tot diep in de nacht heb zitten gamen. Ik woon alleen, dat vind ik heerlijk. Maar af en toe dan moet ik wel mezelf even op de rem zetten, inderdaad. En ik heb tot 2 uur 's nachts zitten gamen. En dat was inderdaad.
En wat speel je dan?
In dit geval, nou, dus ik ben Hades aan het spelen op de Switch. Dat is echt een geweldig spel, inderdaad. Je kunt daar niet in doodgaan, of eigenlijk je gaat voortdurend dood. En dan kom je steeds stapsgewijs beter. Dat is ook heel goed voor mijn perfectionisme, om daar in dat spel te leren van.
Dat is toch ook heel hyperactief, dat spel?
Ja!
Dat spel is toch super? Ja, ik heb het gezien. Ik heb het niet gekocht, omdat ik dacht van, dit is niet goed voor mijn
brein. Nou, maar het gaat dus heel erg in kleine piekjes. Het gaat in kleine piekjes, hè? Dus het is dan steeds een beetje verder, inderdaad. Dus ik heb er echt al echt wel van genoten. En het is, maar je komt dus steeds een beetje verder. En dat vind ik heel mooi. Dat je dus, ook als je voortdurend op je mel gaat, dan nog word je wel sterker daarvan. En dat is iets, dat moet ik zelf ook wel eens leren. Dat ik dat op onderuit gaan, dat hoort erbij. Om bij het leerproces. Het is, je kunt niet allemaal alle valkuilen proberen te vermijden.
En waarom vond je het mannelijk toen je dat aan het doen was? Midden in de nacht?
Omdat midden in de nacht gamen iets is dat we stereotyp alleen maar aan mannen toekennen.
Ja, het klinkt heel gezellig.
Jules, en jij?
Ik vind het ook een moeilijke vraag, maar ik heb me wel op iets betrapt. Ik heb gisteren 5 minuten naar een voetbalwedstrijd gekeken. Heracles Emmen. En ik was het aan het kijken en mijn vader was het ook aan het kijken. En ik heb pas na 5 minuten aan mijn vader gevraagd, wat hebben we nu eigenlijk de afgelopen 5 minuten gezien? En hij zei, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik had een gesprek met mijn vader over voetbal. Ik vond het super mannelijk.
Inderdaad.
En dat is voor jou echt iets wat niet normaal is voor jou, toch?
Ik kijk alleen maar heel soms, als ik er zin in heb, naar Nederland als ze voor Oranje uitkomen. Als ik dat zo goed verwoord. En dan vind ik het leuk om bier te drinken. En dan vind ik het stom als daarna iedereen depressief is als ze verliezen. Want ik vind het gezellig om bier te drinken in een café. Of en daar te feesten. Maar als dan iedereen eigenlijk chagrijnig is omdat Nederland heeft verloren, dan vind ik het helemaal niet meer gezellig. Dus dat is het enige, eigenlijk het enige moment dat ik voetbal kijk. En gisteravond. En ik dacht, ik heb 5 minuten voetbal gekeken. En het is uiteindelijk volgens mij 4-0 geworden voor
Herakles, denk ik.
Herakles,
denk ik. Oh, het is tegen elkaar. Sorry, ik vroeg me af dus inderdaad of het Herakles Emmen een team is. Of dat het Herakles tegen Emmen was.
Ik vind het een hele goede vraag. Nou, ik weet uit ervaring
dat
het twee teams zijn. En dat er ook, er is gescoord. Door één team heeft 4 keer gescoord.
Cool.
Super mannelijk dat ik dit heb gezien.
Dit was het NOS Sportjournaal met Jules de Keijzer.
Vertel me meer. Vandaag gaan we het hebben, of hebben we het al, over mannen en zorg. Traditioneel wordt zorgzaam zijn meer gezien als iets voor vrouwen. Maar vrouwen hebben juist toegang tot steeds meer traditioneel mannelijke domeinen. Denk aan werk, sport, meer mannelijke beroepen en leidinggevende functies. En voor vrouwen wordt het ook gezien als heel oké om mannelijke eigenschappen te laten zien. Het wordt zelfs aangeraden door carrière-sites op de werkvloer. Maar andersom gebeurt dat niet. Waarom en wat zijn de consequenties?
Ja, en in aanloop naar deze aflevering dacht ik, ik ga even googlen op mannen en zorgzaam. En het eerste wat ik zie is jouw man zorgzaam? Houd hem vast, want dat is goud waard. Ik vind Google altijd een hele goede manier om te kijken hoe de maatschappij tegen dingen aankijkt. En wat mij opvalt is dat zorgzaamheid, of een man die zorgzaam is, dat die vooral wordt gezien als iets unieks. En dit soort berichten helpen volgens mij niet bij het normaliseren van zorgzaam zijn bij mannen.
Maar ik begrijp niet zo goed. Wat dat nieuwsbericht, dat klinkt alsof het ook waardeert.
Ja, maar meer als jij een man vindt die ook nog eens zorgzaam is, dan moet je hem echt vasthouden.
Is dat problematisch als dat zo gezien is?
Nou ja, of
dat,
als dat als zo het als de waarheid. Ik denk dat je als partner beter af bent met een zorgzame partner dan met een niet zorgzame partner. Dus een partner kan je helpen met dingen en zo, kan voor je zorgen. En dat het daadwerkelijk realiteit is dat zorgzaamheid onder mannen schaars is. Dus ik denk dat het geen slecht advies is. Als je iets wil veranderen, moet je beginnen vanuit de realiteit. En de realiteit is dat er op dit moment weinig zorgzaamheid is onder mannen. En dat dat schadelijk is. En de grap is dat het... ik vind het grappig dat je dit artikel aanhaalt, want het lijkt alsof dat duidelijker zichtbaar is voor hun vrouwelijke heteropartners dan voor die mannen zelf. Want die vrouwelijke heteropartners schrijven dus blijkbaar artikelen als, heb je een zorgzame man, hou hem vast. En de mannen onderling van, weet je wel, dat is een gezonde manier om je leven te leiden. Nou, dat zie ik veel minder.
Ja, precies. En jij gaat ook vanuit Emancipator. Ik ga het ook Emancipator noemen, want zo noem jij het. In plaats van Emancipator. Emancipator klinkt veel hipper.
Het is Emancipator, toch?
Ik heb werkelijk geen idee. Ongetwijfeld zeg ik het verkeerd.
Jij gaat de strijd aan tegen dit traditionele beeld van man zijn. En jij doet het ook vanuit het project Werk en de Toekomst.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, dus je gaf net zelf al een mooie inleiding, denk ik, over die wens. Dus dat er meer ruimte ontstaat eigenlijk voor zorgzaamheid in mannen en van mannen. Bijvoorbeeld in beroepen, in het beroepsveld. In feite is wat je voor werk gaat doen, is een belangrijk uitvloeisel van hoe je jezelf ziet. En Mensenpeter denkt dat zowel het gezond is voor mannen om meer ruimte te hebben voor zorgzaamheid en voor hun zorgzame kanten, als dat het belangrijk is dat mannen beter gerepresenteerd zijn in de sectoren waarin zorgzaamheid een rol speelt. De zorg in het bijzonder.
Dus het gaat om een samenspel tussen die twee dingen. Dus meer zorgzaamheid in mannen krijgen en ook meer mannen in de zorg.
In mannen krijgen, ik denk dus dat het niet een kwestie is van die mannen opentrekken en daar zorgzaamheid in injecteren. Ik denk dat het meer de ruimte is die je mannen geeft.
Hier heb je 1 vaccin en zorgzaamheid.
Nou ja, precies. Maar ik bedoel, Ik had het toen ik bezig was met onderzoeken van hoe zie ik mijn eigen genderidentiteit. Nou, had ik het met vriendinnen over de ruimte die ik ervaar om op een andere manier dan mannelijk te zijn. En zij vonden dat vanuit hun eigen ervaring heel lastig te duiden. Omdat zij gewend zijn dat er veel meer verschillende varianten van vrouwelijkheid zijn die we accepteren dan dat er varianten van mannelijkheid zijn. Mannelijk ben je op 1 manier. En dat betekent dus inderdaad dat er een heel beperkende norm is, een heel beperkende doos waarbinnen je moet blijven, om succesvol man te zijn. En die doos is...
De manbox,
precies,
wordt het ook wel genoemd.
Precies,
toch?
De manbox inderdaad. En die is zowel beperkend als vaak schadelijk. Het zijn vaak best schadelijke elementen die daarin naar voren komen.
Wat zit er in die box?
Bijvoorbeeld emotionele afstandelijkheid. Dat je dat allemaal maar op jezelf moet kunnen. Dat je allemaal maar sterk moet zijn de hele tijd. Dat je... je mening moet doordrukken, moet afdwingen, dat je moet domineren, al dat soort zaken.
En hoe komt het dat wij met zo'n manbox eigenlijk leven, denk jij? Waarom hebben we dat geaccepteerd of waarom accepteren we dat nog steeds?
Je bedoelt waarom we dat als maatschappij accepteren?
Ja, en als mensen zelf?
Ik denk dat we...
Erg omvangrijke vraag.
Ja, ik denk dat een heel brede vraag is inderdaad. Ik denk dat je als individu nou eenmaal geconfronteerd wordt met de maatschappelijke normen waarbinnen je leeft. En ik denk dat je er best veel bij te winnen hebt om een succesvol man of een succesvolle vrouw te zijn. In de zin dat je voldoet aan die normen. Want dan ben je makkelijker leesbaar voor de omgeving. Je wordt als succesvoller ervaren. Je krijgt meer toegang tot werk, partners, alles inderdaad. En daar krijg je dus ook uit dat die normen blijven voortbestaan. Wat ik veel interessanter vind, is waarom mannen ze juist handhaven. He, waarom lijken mannen hier strikter in het handhaven dan vrouwen? Terwijl uiteindelijk het voor mannen schadelijkere normen zijn dan voor vrouwen op dit moment. De gender-emancipatie van vrouwen en de ruimte die ze voor zichzelf hebben bevochten is een heel stuk verder gevorderd dan die voor mannen. Mannen die blijven die oude norm hanteren. En ik denk dat daarin wel de maatschappelijke ladder op de achtergrond een heel relevante factor is. Want wat vrouwen bevochten was niet alleen ruimte om anders te mogen zijn dan ze waren. Ze wilden ook hoger op die maatschappelijke ladder terecht mogen komen. En de grap is dat dus de beweging die Emancipator nu probeert in te zetten, er eentje is die de andere kant op gaat. Dus die zegt van de traditioneel mannelijke beroepen worden als hoger aanzien omkleed dan traditioneel vrouwelijke beroepen. En dat betekent dus eigenlijk dat je mannen vraagt om zichzelf tegen de succesnormen in te bewegen.
Vroeg me wel af, als we als mannen eigenlijk met zo'n schadelijke box werken, wat voor handigheid of wat voor manieren zijn er dan volgens jou voor de mannen om uit die box te breken? Om net zo ver te zijn als vrouwen met de emancipatie?
Ik denk dat dat er twee dingen in te doen zijn. Aan de ene kant kun je de vorm van de box veranderen. En aan de andere kant kun je je eigen omgang met de box veranderen. En de vorm van de box veranderen duurt wat langer, maar heeft wel meteen profijt voor heel veel meer mannen. En de tweede is wat meer op lokaal niveau, inderdaad. En de vorm van de box veranderen heeft dus echt te maken met activisme, met je uitspreken, met je inspannen voor maatschappelijke verandering. En dat is buitengewoon waardevol. En ik denk dat inderdaad bij uitstek ook is waar Emancipator zich voor inzet. Als je meer kijkt naar je eigen omgeving, dan is vooral de omgang met die norm belangrijk. Want je kunt hem wel ontkennen, maar hij is er. Hij is ook van jou op jou van toepassing. En dat betekent dat je dus, als je gezonder wil kunnen leven, beter voor jezelf zorgen, beter voor anderen in je omgeving zorgen, dan zul je dus afstand moeten nemen van die norm. Dus dan zul je moeten nadenken wat dat betekent voor je. Dat kan dus bijvoorbeeld, ik heb gemerkt dat heel erg samenhangt met welke vrienden je bijvoorbeeld om je heen hebt. Als jij vrienden dichtbij je blijft houden die heel strikt aan die box vasthouden, ook voor jou, dan ga je er nooit ver vandaan komen. Dan hou je jezelf gevangen in die vriendschappen. En dat is best heftig om je dat te realiseren op een gegeven moment.
Door die vrienden blijf je in die box.
Ja, precies. Je houdt iemand dichtbij. En daarmee zeg je wat diegene doet, is in principe voor mij een acceptabele manier van in het leven staan. Je kunt niet en heel dicht in die box blijven en er heel ver uit. Je maakt keuzes door wie je dicht bij je houdt in je leven. En ik vind het heel pijnlijk om te zeggen, want ik denk dat juist mannen die heel dicht in die box blijven zitten extra hulp nodig hebben. Maar ik kan niet mijn eigen ruimte om mezelf te zijn of om goed voor mezelf te zorgen opofferen om hen te leren om het gezonder te doen. Dus voor mij is dat echt een soort poortwachtersrol die afstand vervult inderdaad. Als jij heel strikt in je mannelijkheid zit, dan zien we elkaar gewoon niet. Dan spreken we elkaar niet. Dus dat ben je niet in mijn leven.
Heb jij een aantal vrienden die je daardoor nu niet meer in je omgeving
hebt? Ja, ik denk het. Maar ik vind het heel lastig om aan te wijzen hoe dat is gegaan. Het is inderdaad, als ik nadenk over mensen die ik zeg 5 jaar geleden veel zag en nu helemaal niet meer, dan zijn dat inderdaad allemaal mensen die minder goed passen bij hoe ik meer en meer naar mezelf en naar het leven ben gaan kijken. Maar tegelijkertijd kan ik niet aanwijzen dat we op een gegeven moment op de tafel zijn gaan zitten van nou, we zijn het niet helemaal meer eens met elkaar.
Het is uit.
Het is uit. Maar inderdaad, dat is, dus het drijft uit elkaar. Je merkt op een gegeven moment van onze levens passen niet meer zo bij elkaar. Dat heeft alles met dit soort dingen te maken. Maar dus wat ik wil bepleiten is niet zozeer je moet het uitmaken met je vrienden die slecht zijn, maar vooral realiseer je dat iedere keer dat je iemand dichterbij haalt, je ook iets doet met welke ruimte je jezelf gunt. En welke mensen je dichterbij haalt, heeft dus effect op hoe je je eigen leven in kunt richten.
Laten we het hebben over zorg. Laten we beginnen bij werken in de gezondheidszorg.
Ja, want een ruime meerderheid van de mensen die in de zorg werkt, die is vrouw. En in de geestelijke gezondheidszorg en in het sociaal werk is deze verhouding nog wel iets beter. Maar alsnog blijft dat 70% van de mensen die in de zorg werkt vrouw is.
Om de vraag aan jou, Pieter, deze retorische vraag. Klopt het dat er weinig mannen in de zorg werken? Wat zijn jouw ervaringen?
En is dit te weinig? En waarom moeten er meer mannen in de zorg werken?
Ja, ik denk dat het heel weinig is inderdaad. En ik denk dat je met de vraag is het te weinig heel interessante kippen-ei discussies boven haalt. Want als mannen niet inherent minder zorgzaam zijn, waarom maakt het dan uit dat mannen minder vertegenwoordigd zijn in de zorg? Als er geen inherent verschil is tussen mannen en vrouwen, dus waarom ga je daar dan moeilijk over doen? Ik denk dat een van de dingen die daarin heel erg speelt is, waarom zijn er weinig mannen? Mm-hmm. En dat heeft alles te maken met dus inderdaad wat we net bespraken, dat er weinig ruimte is voor hen om zorgzaam te zijn en dat ook als onderdeel van hun identiteit te zien. Om zichzelf als zorgzaam te lezen. Daarom komen ze niet in zorgende beroepen terecht. En daardoor krijg je een ondervertegenwoordiging. Maar dan is dus die ondervertegenwoordiging een indicator en niet zozeer een probleem op zich. Ik denk dat het daarnaast voor patiënten of voor cliënten ook waardevol is om grotere diversiteit van mensen om zich heen te zien. En genderdiversiteit is daar maar één van. Maar ik merk het bijvoorbeeld heel erg ook in gesprekken die ik bij de kindertelefoon voer, dat kinderen zodra ze een zware stem aan de lijn krijgen, ervan uitgaan van, oh, deze persoon zal wel niet precies, nou, dat niet zo goed voor mij kunnen zorgen.
En wat doe jij precies bij de kindertelefoon? Even om het daarover te hebben.
Ik ben vrijwilliger. Dat betekent dat ik bel en chat met kinderen. Dus ik de kindertelefoon, daar kun je naartoe bellen. Kun je mee chatten ook inderdaad. En ik ben een van de mensen die de telefoon aanneemt en die de chats aanneemt en die dan een gesprek voert met kinderen over een probleem dat ze hebben. Zodat zij in vertrouwen kunnen praten over waar ze mee zitten.
En hoe lang doe je dat al?
3 jaar.
En hoe is het om te doen? Ik ben heel benieuwd. Klinkt eigenlijk, als je het zo vertelt, als fantastisch dat je heel veel verschillende verhalen hoort. Maar ik weet niet hoe jij het ervaart.
Oh, dat is zeker waar inderdaad. Soms zijn de verhalen heel heftig. Lang niet altijd. Die verscheidenheid vind ik heel leuk. Ik zie het bij sommige van mijn collega's, daar vind ik het nog wel lastig. Van ja, dan weet je niet hoe het afloopt. Weet je, want ik heb een gesprek met een kind. Dat duurt maximaal 3 kwartier. En daarna, dan is het kind weer weg. En dan is het aan het kind verder zelf. En ik vind dat heerlijk. Zo kort erin, uitzoeken wat is er nou aan de hand. Wat kunnen we hier nu bereiken? Die impact waar we het eerder over hadden. En dan door naar het volgende kind. En inderdaad, bij heel veel kinderen merk je dat hun omgeving best wel homogeen kan zijn. In opvattingen, in mate van steun die er is. En dan is een buitenstaander opeens een enorme verandering. Iemand die echt wel een verschil kan maken voor hen.
En wat bedoel je met die homogeniteit, wat voor opvattingen hebben we het dan over?
Nou, neem bijvoorbeeld, ik spreek wel eens vooral jongens van eind puberleeftijd. En die zeggen, nou, ik denk dat ik misschien wel homo ben. En de eerste vraag is dan, is dat erg?
Dat vragen zij aan jou, is dat erg?
Ja, precies, inderdaad. Hè? Ben ik raar dat ik dit heb? Nou, dat is een makkelijke vraag, daar kan ik het antwoord wel op geven. Maar dan merk je dat hun vrienden, hun familie, hun sportomgeving, hun school, iedereen is daar heel stellig over dat het niet oké is. En dat is waar die last dan van ontstaat. Het probleem is niet dat zij homo's zijn. Het probleem is dat ze een omgeving hebben die dat niet accepteert. Dan is die buitenstaander inderdaad opeens van, oké. En dat geldt ook voor onderwerpen waar de omgeving heel geheimzinnig over doet, zoals dingen rondom seksualiteit. Van, ik vind dit fijn of lekker. Of is dat erg? Die komt overigens ook bij meiden veel voor, hoor, dat ze zich dat afvragen. Maar inderdaad, ja. Ben ik normaal? Dat is een belangrijke vraag.
Zijn er veel jongens die jou bellen? Heb je vaak jongens aan de lijn?
Ja, ik weet niet precies. De jaarverslagen zijn daar definitiever over. Maar ik geloof dat ik in meerderheid jongens aan de lijn krijg. Maar we hebben ook wel een hoop wat we testgesprekken noemen. Dus dat zijn kinderen die niet voor een inhoudelijk gesprek komen, maar toch even uitkomen proberen hoe dat is om een keer telefoon te bellen. En dat kan zijn met een verzonnen verhaal dat heel duidelijk verzonnen is, of met een verhaal dat opeens in een ontzettende lachbui eindigt, of met een scheldpartij. En nou, we vinden het prima dat kinderen dat uitkomen proberen inderdaad, maar we hopen ze uiteindelijk ook wel goed aan de lijn te krijgen. Maar ik zie vooral dat jongens oververtegenwoordigd zijn in die groep. Je kunt dit op YouTube trouwens ook vinden. Kinderen die de kindertelefoon bellen om ons te pranken. Ik vind dat een fantastisch genre op YouTube.
Nou, ik heb het vroeger ook gedaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb ook naar de kindertelefoon gebeld. Omdat je gewoon denkt, iemand neemt sowieso op. En daar kan je mee gaan praten. Diegene kent jou niet, dus je kan eigenlijk alles zeggen. En dus ik heb vroeger ook geprankt bedenk ik nu bij de kindertelefoon.
Ja.
En het was eigenlijk heel leuk om te doen. Maar ik heb nooit gescholden of stomme dingen aan het eind gedaan. Maar meer gewoon van oké, doei. En dan opgehangen, weet je wel.
Ja.
En ook met, ik heb ook wel eens 112 gebeld. Maar kindertelefoon is minder erg.
Ja, daar ben ik met je eens.
Hey, en als jij de telefoon opneemt en zij horen dat jij een man bent of een mannenstem hebt. Hoe reageren zij daar dan op?
De meeste kinderen reageren daar niet op. Hè? Die gaan gewoon het gesprek aan. Dus dat is in principe prima. Eén grappig terzijde, nou niet zo grappig, is we hebben ook wel af en toe heigers. Schijnt, maar ik werk er nu 3 jaar. Ik heb nog nooit een heiger gehad. Mijn vrouwelijke collega's wel.
Ah.
Ja. Maar kinderen, wat er wel regelmatig voorkomt, is dat kinderen zeggen van nou, ik wil graag liever een vrouw spreken. Die maken er dan niet een heel punt van. Die zeggen dan niet van ja, wat, waarschijnlijk kun je dat niet goed of dit of dat. Maar gewoon, die hebben een beeld van wat ze willen spreken. En dat is een vrouw. En dan neem ik op opeens. Nou, het voordeel is, als je naar de kindertelefoon belt, heb je kans van 80% tot 90% dat je een vrouw aan de lijn krijgt. Onze genderverhoudingen zijn ook vrij scheef.
Hmm.
Dus daar kan ik ze makkelijk bieden. Hang maar op en bel maar opnieuw. Maar het komt wel voor, inderdaad. En ik merk dat ik bepaalde onderwerpen op de chat, waar kinderen dus niet standaard weten dat ze mij als man zouden lezen, daar merk ik dat bepaalde onderwerpen wel terugkomen die ik aan de telefoon bijna nooit te horen krijg. Een typisch voorbeeld daarvan is seksueel misbruik.
Oh ja.
Ik heb heel weinig telefoontjes over seksueel misbruik en regelmatig chats over seksueel misbruik.
En dan zowel van jonge mannen als van jonge vrouwen?
Voornamelijk van jonge vrouwen, maar dat is voornamelijk omdat de daders, of het slachtofferschap van jonge vrouwen daarin best wel oververtegenwoordigd is.
En hoe ervaar jij überhaupt de gesprekken die jij hebt met jonge mannen, omdat we nu ook vooral over zorg in jonge mannen steken hebben. Hoe ervaar jij die gesprekken met die jongens meestal?
Af en toe weet je niet aan het begin of een kind een jongen of een meisje is. Hè? Zeker op de chat. Ja. En dan heb je toch altijd wel een vermoeden. En dat vermoeden blijkt bijna altijd juist te zijn. En dat heeft niet te maken met dat ze uitgebreid praten over geslachtsdelen. Of over of ze gaan voetballen. Maar dat heeft te maken met hoe ze überhaupt over hun emoties en over hun leven kunnen praten. Meisjes zijn daar op iedere leeftijd die ik spreek. Dus vanaf 8 jaar oud. Beter in dan jongens. Dat vind ik echt heel heftig. Dat meiden dus op die leeftijd al beter zijn in het onder woorden brengen van emoties, beter zijn om hulp vragen, beter zijn in hun verhaal doen en in steun zoeken. En ik denk dat we daar eigenlijk een soort groei zien van de volgende generatie die niet over zijn emoties kan praten.
Mm-hmm.
Groei zien van de volgende generatie die klem gaat lopen in eenzaamheid en in beperkte zorgzaamheid als ze daarmee aan de slag gaan. Ze worden gewoon op die manier gevormd. En ik denk dat er dan nog een hoop aan te doen is. Maar voorverschijnselen zitten er dan al stevig in, ja.
En ik heb het idee dat naarmate jongens opgroeien, dat je wordt natuurlijk steeds meer onderworpen aan bepaalde maatschappelijke ideeën. Dus hoe ouder je wordt, mm-hmm. hoe moeilijker het wordt om over emoties te praten bijvoorbeeld. Merk je dat verschil ook aan de telefoon? Dat als je een jongere jongen aan de lijn hebt, dat die misschien nog beter daarin is dan eentje die wat ouder is al?
Ja, wat ik vooral merk is dat meiden zijn echt bezig om samen met mij een succesvol gesprek ervan te maken. Samen bouwen we aan een verhaal, samen bouwen we aan een oplossing. En jongens staan weer tegenover mij. Van, ik heb mijn wereld, jij hebt jouw wereld en dan gaan we uitwisselen. En dat is er eentje die ik zeker eind puberleeftijd meer merk. Ja.
Dat is een hele stroeve dialoog die je vormt. Maar zij bellen jou toch op, ze hebben wel zin in een gesprek.
Ja, precies, inderdaad. Hè? Maar vaak best wel functioneel. Van, ik heb dit probleem dat ik op probeer te lossen. Waar ik bijvoorbeeld ook vaker tegenaan loop bij jongens dan bij meiden, is dat ze al een oplossing hebben bedacht die eigenlijk niet zo heel erg goed is. Als in, niet zo veilig is. Dus bijvoorbeeld, een jongen is verdrietig over dat het uit is met zijn ex. En die belt eigenlijk om te vragen hoe hij daar kan stalken. Dat noemt hij dan niet zo, maar dat is wel waar het op neerkomt. Van, ze heeft me geblokkeerd op alle kanalen en ik wil toch nog in gesprek met haar. En dan denk ik, wauw, oké. En dat gebeurt dus op het moment dat je over die emotionele lading heen stapt. Want waar we het eigenlijk over moeten hebben is, hoe voel je dat het uit is en hoe kun je met die emoties omgaan?
Ja, precies.
En de jongen die komt van, nou, ik heb hier een oplossing voor mijn probleem bedacht. Kom eens even vertellen hoe ik die kan implementeren. Hoe kom ik weer in contact met Max?
Dus dan ga jij je rol als cybersecurity adviseur neem je op je. En dan zeg je, nou, ik weet wel een manier om haar te hacken.
zeker niet, inderdaad.
Maar merk je dan dat je uiteindelijk wel gevoelig met zo'n jongen in gesprek kan gaan? Dus echt over dat je echt op het gevoelslevel kan praten?
Ja, vaak lukt dat wel. Het hangt wel een beetje van de welwillendheid van zo'n jongen af. Ik heb hier ook, we hebben werkbegeleiders bij de kindertelefoon. Mensen die betaald worden om ons te ondersteunen, te trainen en dat soort dingen. En ik heb over dit onderwerp echt wel uitgebreide gesprekken gehad met mijn werkbegeleiders ook. Van, wat moet ik hier nou mee? Want dit is qua gesprekstechniek best wel scherpslijperij. Ja, want je kunt, het werkt niet om tegen zo'n jongen te zeggen, wat jij wil mag niet. Wat stom dat jij dat wil. Dan ben je dat kind kwijt. Als het kind ophangt, dan houdt het op.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd gaan we niet zeggen, de kindertelefoon vindt het oké, zo kom je weer op door Instagram. Dus daartussenin, daar zit een hele wereld. En dat is echt wel zoeken hoe je dus eigenlijk het gesprek over, ik heb deze oplossing bedacht, ombuigt naar, ik heb dit probleem. Namelijk deze emotionele last van het feit dat het uit is. En ik wil met jou nadenken over hoe we hier een oplossing voor kunnen zoeken. Die voor iedereen werkt. En dat lukt best aardig, maar het is wel een zoektocht vaak. En het is wel iets dat lukte het eerste jaar dat ik daar zat nog niet goed. Ook omdat ik dan zelf merkte dat ik echt in de weerstand ging van, deze jongen mag dit niet willen. Hè? Dan, wat erg.
En hij mag niet ophangen.
Hij mag niet ophangen, maar hij mag ook niet zijn ex willen stalken, inderdaad. Ja. Dus hoe ga ik hier nu? En terwijl uiteindelijk als hij het gaat doen, dan ga ik daar niks aan kunnen veranderen. Wat ik kan doen is hem een luisterend oor bieden en zoeken naar mogelijkheden om het anders te doen.
En al deze ervaringen bij de kindertelefoon in gesprek met die jongens. Wat leert dit ons en jou over die zorgzaamheid in jongens?
Ik denk dat het belangrijkste en ook het hoopvolste is dat die heel erg varieert. Dat gewoon jongens niet één ding zijn. En dat betekent dat die kiemen in meer of mindere mate, van zorgzaamheid dus, in meer of mindere mate bij elke jongen wel aanwezig zijn. En dat dus het ruimte bieden om dat te doen een heel hoopvolle strategie is. Hoe kunnen we nou zorgen dat ze daar die ruimte voor hebben om dat te ontplooien? Want het is ook niet alsof meiden nou zo graag onderbetaald willen worden in de zorg. Ze gaan daar werken, ook vanuit een zekere wens om op een bepaalde manier mensen te kunnen helpen, om te steunen en al dat soort dingen. Dat betekent dus dat als je de jongens de ruimte geeft om die kans van zichzelf te ontplooien, dat ook voor hen haalbaar is. En ik denk dat daar niet eens per se zo heel veel voor nodig is, omdat ik het best vaak wel ziet lukken.
Klinkt hoopvol.
Ja, dus zo ervaar ik het ook wel inderdaad. Ik denk dat we echt wel een eind kunnen komen, maar dat tegelijkertijd die norm heel alomtegenwoordig is. Ik bedoel, over een man in een jurk doen we een stuk moeilijker dan over een vrouw in een broek.
Ja. Klopt.
En dat niet eens als een geldige vergelijking geldt, voelt, dat is eigenlijk veelzeggend. Hè? Van, ja, maar een vrouw in de broek, dat is toch normaal? Ja, maar hoe komt dat?
Ja, klopt. Dat is ook een ervaring die ik zelf heb, want ik draag zelf wel eens nagellak. En dan word ik me toch wel eens nagekeken op straat?
Ja.
Ik vind nog steeds, dat nagellak is toch alweer helemaal hip, ook bij mannen?
Ik hoop dat.
Niet helemaal. Ik denk wel dat in Amsterdam over het algemeen wel meer geaccepteerd is. Ja. Maar
het is heel contextgevoelig. Een vriendin van mij werkt op een middelbare school. En die zegt inderdaad, daar is het helemaal geen issue meer. Daar dragen meer van de jongens nagellak dan de meiden.
Ik zou zo graag weer op een middelbare school willen zitten. Los van huiswerk en dat soort dingen. Maar als ik wel eens hoor over hoe de jeugd nu met dingen omgaat. Denk ik wel eens van, nou, ik ben ook hoopvol voor hoe het over 10 jaar eventueel eruit gaat zien.
Ja, in bepaalde opzichten zeker. Inderdaad, ja.
We begonnen dit gesprek met over de representatie of hoeveel mannen of het percentage mannen dat werkt in de zorg. En jij zei van, dit is eigenlijk een indicatie voor hoe het zit in zorgzaamheid bij mannen. Dat is, als ik het goed zeg.
Ja, ja.
Ja. En
in ieder geval in hun zelfbeeld. Hè? Want vaak zit die zorgende kant er wel in, maar vinden ze het heel moeilijk om die naar buiten te laten, omdat, hè, manbox.
Precies. Ja, ja, ja. En Het probleem is eigenlijk een indicatie van dat er eventueel bij de opvoeding van jongens, dat er daar al geen ruimte is voor die zorgzaamheid die eventueel in een jongen zit.
Uh-huh.
En dat zie je zelf dan ook terugkomen in jouw werk bij de kindertelefoon.
Ja.
Als ik kort wil samenvatten wat we nu hebben besproken.
Ja,
inzichtelijk, dankjewel.
Bedankt voor de samenvatting ook, Daniel.
Ja, man. Nee, man. Ja, man. Nee, man.
In de rubriek Ja Man Nee Man delen wij tipjes of inzichten die wij tegen zijn gekomen de laatste tijd en waarvan wij denken ja man of nee man. Sjoel, wil jij beginnen met de ja man?
Zeker wil ik dat. Ik wil altijd zeggen ja man, maar dat vind ik dan altijd weer net te flauw. Maar in de ja man deze keer een tipje voor mensen in het onderwijs. Wij maken deze aflevering uiteraard in samenwerking met Emancipator.
Hebben jullie vast niet gemist.
Dus ze mogen ook best wel hun awesome werk tippen. En Emancipator heeft voor mensen in het onderwijs een toolkit ontwikkeld met daarin informatie, inspiratie en concrete handvatten voor professionals in het onderwijs om aan de slag te gaan met genderstereotypen. Hier een korte omschrijving en hoe deze awesome toolkit in te zetten is. Als leerkracht of docent kun je een belangrijke rol spelen bij het doorbreken van schadelijke stereotypering, door je eigen gedrag te veranderen en door anderen aan te spreken op hun gedrag. Een verandering vraagt van iedereen om zelfreflectie en een kritische houding tegenover de eigen positie. En door dit samen en kwetsbaar aan te gaan, kan een veiligere, inclusievere en open sfeer ontstaan. En bij het werken aan gendernormen is de manier waarop je dat doet heel erg belangrijk. En zelfs de beste intenties kunnen met de verkeerde aanpak juist leiden tot een versteviging van dat wat je hoopte aan te pakken. Wil je meer weten over hoe je dit kunt aanpakken als mensen in het onderwijs? In de show notes zullen wij een link plaatsen naar deze toolkit. Goed, dat over de toolkit. Daniel, de Neeman.
De Neeman is een artikel van de Volkskrant over genderneutraal taalgebruik. En daarin werd gezegd dat genderneutraal taalgebruik zijn doel voorbij schiet als er alleen mannelijke voornaamwoorden in voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan hij en zijn. Grappig trouwens, als je bijvoorbeeld leest genderneutraal taalgebruik schiet zijn doel voorbij, zie je ook meteen genderneutraal als mannelijk. Interessant, dus het gebeurt hier ook. Maar ja, met zulk taalgebruik, dus met genderneutraal taalgebruik, bedoelen we natuurlijk niet alleen maar mannen. Het gaat bijvoorbeeld om zowel vrouwen als mannen. De oplossing hiervoor is waar mogelijk neutrale meervouden te gebruiken. Dus niet ieder heeft recht op zijn eigen mening, maar mensen hebben recht op hun eigen mening. Ik moet trouwens wel zeggen dat het artikel van de Volkskrant nog wel heel binair is.
Ja.
Dat alleen maar gaat over vrouwen en mannen.
Het is niet echt heel erg inclusief of divers, dat klopt. Dat zou dan weer een hele erg, dat zou dan weer een bijna een Neeman zijn. Maar eigenlijk is de Neeman die jij nu zegt, is eigenlijk een Neeman met daarin een soort van oplossing.
Dus doe het op deze manier en dan hebben we een ja-man.
Ja, je kan mensen niet dwingen, maar het is een tip. Pieter, dankjewel dat je er was. Dit is aflevering 2 van Neeman. Dankjewel voor het luisteren.
Ja, ook dank aan Emancipator voor de morele en inhoudelijke steun. Met in het bijzonder onze steun en toeverlaat Hanna Mars. En dank aan Damn Honey natuurlijk voor het samenbrengen van Jules, mij en Emancipator.
Hey, en vond je dit leuk? Laat dan een sterrenhemel achter in de iTunes app. En vertel al je medemensen over de leukheid van Neeman.
Daag.
Doei.